We gaan naar 2 Korinthe 1. En dan gaan we lezen de eerste 11 verzen. De eerste 11 verzen. 2 Korinthe 1. Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen in geheel Achaïe. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot troost, tot een troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is. Boven mate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. Op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat Hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook Gij ons te hulp komt met uw voorbeden, opdat uit veler mond voor de genade ons geschonken veelvuldig dank gebracht worden voor ons. Ja, tot zover. Ja, het mag heten vandaag als onderwerp vertroosting, want daar gaat eigenlijk na de aanhef en groet dit hele gedeelte over. Maar eerst maar toch maar even de aanhef en de groet, vers 1 en 2. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. En Timotheus, de broeder, aan de gemeente Gods, die te Korinthe is, en met al de heiligen in geheel Achaïe. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Ja, je ziet in deze groet heel duidelijk terug, in deze twee versen, die drie elementen die we altijd vinden in de brieven. Dat is dat je dan vindt wie de schrijver is, en dat is dan Paulus, wie de geadresseerden zijn. En dan let op, het zijn niet alleen de gemeente Gods die te Korinthe is, maar het zijn ook al degenen die in geheel Achaïe zijn, al de gelovigen in geheel Achaïe. En verder is er een groet, en die groet is: genade zij u en vrede van God. Ja, als je daarnaar kijkt, dan valt toch wel op in deze aanhef en groet, dat Paulus direct heel sterk de nadruk legt op zichzelf. Hij begint met zijn eigen naam, Paulus. En hij zegt er gelijk achter: Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Je ziet dat hij gelijk de toon zet van heel deze brief. Hij bewijst hier en hij verdedigt in deze brief, dat weten we, hebben we al overdacht de voorgaande keer, zijn apostelschap. En direct claimt hij in die eerste zin dat hij een apostel is van Christus Jezus, door de wil van God. Dat houdt in dat hij niet is door de wil van zichzelf, dat hij een apostel geworden is, of door de wil van een gemeente, hè, dat hij een apostel is. Nee, hij is dat niet op eigen initiatief geworden, of op initiatief van een ander. Hij is dat op initiatief geworden van God. Het is door de wil van God is hij een apostel van Christus Jezus. En hij moet zich wel verdedigen, want we hebben gezien dat in de gemeente van Korinthe zijn apostelschap in twijfel wordt getrokken. Natuurlijk heeft Paulus altijd in zijn leven het daar moeilijk mee gehad. In de allereerste brief die hij ooit schreef aan de Galaten, laat het maar lezen, die aanhef in Galaten 1, dan zie je eigenlijk hetzelfde. Daar moet hij ook zijn apostelschap verdedigen. En begint hij even kernachtig als hier 2 Korinthe, Galaten 1, vers 1. Ook weer met zijn eigen naam begint hij. Paulus, een apostel. En hij zegt er gelijk achter, eigenlijk hetzelfde eigenlijk als hier in 2 Korinthe 1, vers 1. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem heeft opgewekt uit de doden. Je ziet, hij zegt eigenlijk weer hetzelfde. Het is door de wil van God. Het is niet vanwege mensen of op eigen initiatief. Nee, het is gewoon, ik ben een apostel op initiatief van die Jezus Christus en van God de Vader. En zegt hij eigenlijk hier net zo. Hij is dus een gezondene. Hij zegt elders dat hij een ontijdig geborene is. En dat hij als een apostel, wat dat betekent, een gezondene, dat hij een gezondene is van Christus Jezus. Daar mag je ook wel wat nadruk op leggen. Zo is het wel nooit vertaald, maar we weten eigenlijk wel dat Christus in het Grieks eigenlijk betekent gezalfde. En zeg je dat woord over in het Hebreeuws, staat er eigenlijk Messias. Dus je zou ook kunnen zeggen, zeker gezien de tijd waarin deze brief werd geschreven, en vaak staat Christus Jezus, mag je ook wel eens vertalen, Messias Jezus. En dan krijgt opeens heel veel teksten een hele andere klank. Dan opeens besef je dat de Messias op punt staat om weer weder te komen, wat ook de verwachting was van Paulus toen hij de 2e Korinthebrief schreef. Paulus door de wil van God, een apostel van Messias Jezus en Timotheus, de broeder. Ja, het is bijzonder dat nu Paulus in die aanhef Timotheus betrekt. Dat niet alleen dit een brief is van Paulus, maar ook tevens van Timotheus. En dat ze beide de groeten overbrengen aan deze gemeente in Korinthe. In de eerste brief van Korinthe, vers 1, daar wordt niet Timotheus genoemd, maar wordt Sosthenes genoemd. Hier wordt Timotheus genoemd. Ja, Timotheus, evenals Sosthenes, die kende de Korintiërs heel goed. Het waren medewerkers van de apostel Paulus. En dat zij Timotheus goed hebben gekend, dat blijkt wel bijvoorbeeld uit Handelingen 18, vers 5. Handelingen 18, het hoofdstuk waar je kan lezen dat Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis in Korinthe komt. En dat daar de gemeente van Korinthe wordt gesticht door hem. Lees je in vers 5 van Handelingen 18. En toen Silas en Timotheus, daar heb je hem, uit Macedonië kwamen, wijdde Paulus zich geheel aan de prediking waarin hij de Joden betuigde dat Jezus de Messias is. Hier staat het weer de Christus, maar het zou beter vertaald zijn, de Messias is. Dat heeft hij aan de Joden daar, hun daarvan overtuigd. Hij begon gelijk met die prediking toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen. En ook in Korinthe kwamen. Dus Timotheus en Paulus en ook Silas zijn natuurlijk bijzonder betrokken geweest in de prediking. In de bekendmaking van de Heer Jezus Christus aan de Korintiërs. En met nadruk ook allereerst aan de Joden te Korinthe. Dat Timotheus nog in hoofdstuk 1 wordt genoemd van 2 Korinthe. Dat is ook wel bijzonder, goed om even naar te kijken, vers 19. Daar wordt namelijk Timotheus ook nog even genoemd. En ook wel in de betekenis van de prediking. Daar staat dan, immers, de Zoon van God, Christus Jezus, je zou ook kunnen zeggen, Messias Jezus, die in uw midden verkondigd is, door ons, door mij, door Silvanus en door Timotheus. Je ziet het, de Korintiërs kennen hem goed, want ja, hij heeft er gepredikt, deze Timotheus. En daarom, omdat hij ook zo betrokken is met Korinthe, noemt Paulus in de aanhef niet alleen zichzelf, maar ook Timotheus de broeder. We hebben wel eens overdacht dat in 1 Korinthe 4 vers 17, dat gaan we voor de tijd willen niet opzoeken, maar dat in 1 Korinthe 4 vers 17... Paulus er al melding van maakte dat de eerste Korinthebrief door Timotheus aan Korinthe gebracht zou gaan worden. We weten ook, dat hebben we later overdacht aan de hand van 1 Korinthe 16 vers 10, dat het misschien niet zo is geweest, dat Timotheus misschien zich toch heeft teruggetrokken om het te doen. En dat hij het bijvoorbeeld aan Stefanas, Fortunatus en Achaicus heeft overgelaten. Zeker weten we het allemaal niet. Maar Paulus is in 1 Korinthe 16 er niet meer zo zeker van dat Timotheus bereid is om die eerste Korinthebrief naar Korinthe te brengen. Omdat daar eigenlijk in de vertaling in de Griek staat, misschien, weet je, maar waarschijnlijk, hè, komt Timotheus tot u en dan moet je hem ook goed behandelen. Hè. We zijn er vlakbij, laat maar lezen. 1 Korinthe 16 vers 10, wanneer Timotheus komt, er staat niet wanneer Timotheus komt, je kan beter vertellen, als misschien Timotheus komt, met die eerste brief in zijn hand, en gaat hij uitleggen, nog eens verklaar, zorgt er dan voor dat hij bij u niet afgeschrikt wordt, want hij doet het werk des Heren, evenals ik. En door dat afschrikkende gedoe daar in Korinthe, waren er heel velen, zoals Apollos, die daarna wordt genoemd in 1 Korinthe 16, helemaal niet bereid om naar Korinthe te vertrekken met de eerste Korinthebrief in de hand. Dus we weten niet zeker of Timotheus daar toen is geweest. Misschien wel, misschien niet. Maar hier wordt hij in ieder geval genoemd door de apostel Paulus. En laat hij ook de groeten van Timotheus overbrengen. En aan wie? Aan de gemeente Gods die tot Korinthe is. En in ieder geval goed dat er staat, en de gemeente Gods. Er staat daar niet wat anders. Die gemeente is van God. En dat moeten de Korintiërs ook begrijpen. Die Ecclesia, om zo maar te zeggen, die Ecclesia is niet van de Korintiërs. Of die Ecclesia is niet van de voorgangers daar, of van de leiders daar. Nee, en zo is het ook nooit. Ook in onze dagen mag je nooit zeggen dat een gemeente is van die en die groep. Nee, of van die of die evangelist, of van die of die predikant. Nee, zo is het niet. Het is ook in onze dagen, het is een gemeente van God, het is Gods werk. Het is het werk des Heren. En ja, een voorganger heeft alleen maar een dienende taak en meer niet. Maar ja, dat zegt hij zo nadrukkelijk aan de gemeente Gods, die de Korinthe is. Hij legt er wat een nadruk op. Ja, omdat we wel weten, de Korinthiërs die vonden zichzelf heel belangrijk. Ze vonden zich in meerdere opzichten belangrijk. Het kwam al eigenlijk doordat we ons goed moeten voorstellen wat Korinthe was. Korinthe was geen gehuchtje. Of was geen dorp. Nee, het was een stad. En een stad die enorm groot was in die tijd. Het was een wereldstad. Het was een stad met meer dan 500.000 inwoners. Dat is wat. In die tijd, als je een stad tegenkomt met 500.000 inwoners. En hoe kwam dat? Ja, dat moet je ook wel weten. Korinthe was de hoofdstad van Achaïe. Dus het was ook de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaïe. En als je op een kaartje kijkt van Griekenland, en misschien zit dat achter in uw Bijbel, mag u wel spieken. En je ziet dan Griekenland, dan zeg maar dat hele onderste stuk van Achaïe, dat is die, ja, dat hele schiereiland. Eigenlijk wat aan de onderkant van Griekenland, zeg maar, bungelt. Dat is een heel groot gebied. En dat was de provincie Achaïe. En Korinthe was de hoofdstad van Achaïe. Daar was ook de Romeinse consul gevestigd. En daar werd heel Achaïe, heel de Romeinse provincie, door bestuurd. Ook Athene, dat moet u niet vergeten. De hoofdstad van Achaïe was niet Athene, nee. De hoofdstad van heel Achaïe was Korinthe. En als je goed naar de plaats Korinthe kijkt op je kaartje, dan zie je dat het op een kruispunt lag van belangrijke wegen. Precies op het puntje waar Achaïe verbonden was met Macedonië, wat erboven lag, waar je kon lopen over land, het werd heel erg smal daar, daar lag de stad Korinthe. Dus in de handelsroute van noord naar zuid en van zuid naar noord, daar lag Korinthe. Alles passeerde Korinthe. Het was een handelsstad bij uitstek. Maar dat ook niet alleen. Wat deden ook? Het verbond ook twee zeeën met elkaar. Namelijk de Egeïsche Zee, wat je vindt op het kaartje aan de rechterkant. En dan had je ook de Zee van Korinthe. Dat lag tussen Macedonië en Achaïe in. En dat mondt uit in de Adriatische Zee. En wat gebeurde in die tijd? Nou, men vaarde vaak niet om heel Achaïe heen. Nee, het was veel handiger en veel veiliger voor de scheepsvaart, om naar de stad Korinthe te varen. En wat had je daar? Daar had je overslagbedrijven. Die brachten dan over land die paar kilometer. Brachten ze van de Egeïsche Zee bijvoorbeeld handel naar de andere kant, naar de zee van Korinthe. En daar werd de zaak overgeladen en kon de lading weer verder. Dus je had ook niet alleen een handelsroute over land van noord naar zuid en van zuid naar noord. Maar je ook had je een handelsroute over zee van oost naar west en van west naar oost. Het was een enorme drukke plaats. Er werd geld verdiend bij het leven. Het was handel, handel en nog eens handel. Men was echt rijk. En het was een hele belangrijke stad. En zo keken die Corinthiërs ook tegen zichzelf aan. En natuurlijk waar de handel is, daar vind je ook in die dagen zeker Joden. He, die zijn wat dat betreft altijd clever. Die zijn er altijd goed bij. En daar is niks ten nadele van ze. Maar je vindt ze daar natuurlijk. En daarom vind je ook dat Paulus aan de Joden tot Corinthe het evangelie heeft verkondigd. Het is ook wel leuk om te zeggen dat keizer Nero in 68 na Christus opdracht heeft gegeven om maar een kanaal te gaan graven. Dwars door Korinthe heen eigenlijk. Om de Egeïsche Zee met de zee van Korinthe te verbinden. Zodat ze geen overslag meer hoefden te maken, maar een schip gewoon door kon varen. Hij heeft er duizenden slaven aan opgeofferd. En dat kanaal is in een verre toestand gekomen, maar niet afgemaakt. En ze zijn al uiteindelijk met de werkzaamheden gestopt, omdat keizer Nero kwam te overlijden. En toen kwam er een andere keizer, die wilde daar niet te veel geld meer in steken. En toen is dat werk gestopt. Maar inmiddels kan je met een bootje wel degelijk varen. Je hoeft niet een gaaien om. Je kan zo van de Egeïsche Zee varen naar de zee van Korinthe en zo naar de Adriatische Zee en terug. Omdat Franse ingenieurs in 1881 begonnen zijn met dat kanaal van Korinthe te graven. Dat hebben ze afgemaakt, wat keizer Nero begon. En in 1893 is het voor de scheepsvaart opengesteld. Ja, maar vroeger was er dus geen kanaaltje. Het was maar een heel klein kanaal dat gegraven is. Maar moest het allemaal over land. En dat deed men dus ook. En dan had je dus de winst dat je niet heel Griekenland heen moest varen. Ja, Korinthe was dus een hele belangrijke stad. En daarom keken de Corinthiërs ook zo belangrijk naar zichzelf. En vonden dat ze ook veel te vertellen hadden. En ook in de gemeente van Korinthe. Waar ze van vonden dat het niet Gods gemeente was, maar dat het hun gemeente was. En verder natuurlijk was het ook, ja, dat een gemeente die juist in die handelingentijd groot was, een hele grote gemeente. Daardoor kwamen er ook, in die tijd werden er heel veel gaven ook gegeven aan de gelovigen. Dus vond je ongelooflijk veel geestesgaven, waar we stilgestaan bij de bestuding van de eerste Korinthebrief. Vond je heel veel geestesgaven uitgedeeld, hè, bovenmate, hè, aan al deze Korinthiërs. En dachten ze daardoor ook, steunend op hun genadegaven, op hun geestesgaven, van kijk eens even. Wij zijn toch wel heel belangrijk. Ja. Maar het wordt niet alleen aan deze brief gestuurd aan de gemeente Gods die Korinthe is, ook aan al de heiligen in geheel Achaïe. Er waren nog veel meer gelovigen in heel die Romeinse provincie, helemaal in die zuidpunt van Griekenland. En daar lagen ook andere kleinere gemeenten, die kwam je daar ook tegen. Paulus heeft er ook zelfs eentje van bezocht. Kan je lezen in Romeinen 16. Stond, was leuk om dat te noemen. Romeinen 16. Vers 1. Waar je leest, ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te kengen bij u aan, dat hij haar ontvangt in de Heer op een wijze de heilige waardig. Hier wordt die gemeente te Kengreën genoemd. En als je dan afvraagt, waar ligt dat? Dat ligt in Achaïe. Dus er waren meerdere gemeenten, hè, kleinere gemeenten dan Korinthe, gevestigd in de Romeinse provincie Achaïe. En ook aan die gemeente te Kengreën is dus deze brief gestuurd. Dat moeten we dus wel beseffen. En wat wordt ze allemaal, hoe worden ze begroet? In vers 2, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Eerst maar genade en vrede. Ja, genade en vrede, dat vind je altijd in elke aanhef van elke brief. Dat is de aanhef en groet in al Paulus' brieven. Ook bekenmerkend is, het is altijd eerst de genade en dan de vrede. Niet andersom. Eerst de genade en dan de vrede. Waarom? Omdat vrede, innerlijke vrede, is altijd het gevolg van de genade die God ons schenkt. Genade is de basis en we moeten die volgorde niet wijzigen. Je ontvangt genade van God en daardoor het gevolg van de genade is dat je de vrede van God ervaart. Daarom is het genade, zij u, en vrede van God. Verder kan je nog zeggen, dat mag ik ook wel zeggen, genade is altijd de groet die de Grieken onderling elkaar ook altijd zeiden. Genade en vrede, shalom, is altijd de groet die de Hebreeën aan elkaar zeiden. Dus je hebt een Griekse groet, genade, en daarna wordt ook een Hebreeuwse groet gebracht. En het kan ook niet anders, want al die gemeenten waar geschreven wordt, daar heb je altijd een grote groep Joden en daarnaast een grote groep ook Grieken. De genade en de vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Bijzonder is als je naar de groet kijkt dat de Heere Jezus Christus dus hier gelijk geschakeld wordt aan God de Vader. Want vlak niet uit, hier staat niet genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus of van Christus Jezus. Nee, hier staat het nadrukkelijk van de Heere Jezus Christus. En we moeten wel beseffen dat het woord Heere is in het Grieks het woord Kyrios. En als je gaat kijken naar de Septuaginta, hoe Yahweh of Jehovah, hoe je het wil zeggen, in het Oude Testament door de Septuaginta wordt vertaald in het Grieks, want de Septuaginta is een Griekse vertaling van het Oude Testament, dan zie je altijd dat het woord Kyrios wordt gebruikt in de Septuaginta, overal waar in het Hebreeuws, in het Hebreeuwse Oude Testament het woord Jehovah staat, God staat. Dus je ziet met nadruk, hij schakelt hier God onze Vader en de Heere Jezus Christus gelijk aan elkaar. De een staat niet boven de ander, nee, het is gelijk aan elkaar. En als alleen de Heer Jezus alleen maar een mens zou zijn geweest, had hij dat nooit gedaan. Hier blijkt ook uit dat de Heer Jezus Christus niet alleen mens is, maar dat hij ook wel degelijk God is. En dan krijg je dat gedeelte, dat is de, naar de aanhef en groet, dat gedeelte van vers 3 tot en met vers 11, wat eigenlijk in twee gedeelten uiteenvalt. Het eerste gedeelte van dit stuk is de verse 3 tot en met vers 7. In dat gedeelte dankt Paulus dan God voor de troost die wij ontvangen als onheil ons treft. Hij dankt God daarvoor. Dat hij en dat wij allemaal troost ontvangen. Ja, als er onheil is, dat is de versen 3 tot en met vers 7. En daarna krijg je de versen 8 tot en met vers 11. Dat hij de Heere dankt voor de bevrijding. Hè, die God ons uit de onheil geeft. Dus aan de ene kant de troost die we ontvangen. Als onheil ons treft. En dan de versen 8 tot en met 11. De bevrijding van de onheil. En ik kan ook nog zeggen dat Paulus ons in dit hele gedeelte van vers 3 tot 11 leert dat die ervaringen van troost en vertroosting als onheil en rampen ons treffen, dat die ervaringen kostbaar zijn. Hij leert ons dat die van grote waarde zijn. En dat ervaren, als we heel eerlijk worden, weten we dat ook wel. Als ons onheil ons treft in ons leven en als we dan later ontdekken dat de Heere Jezus Christus en God de Vader ons troost geeft, dan is het vaak na afloop zo dat we er wel tranen waren dat we het meegemaakt hebben en dat we heus niet hopen dat we het weer mee zullen maken, maar we hebben de vertroosting van God ervaren en dat is zo kostbaar voor ons dat we toch nog blij zijn ermee dat we het meegemaakt hebben. Dat is vreemde ervan. Misschien wel. Maar dat is ook wat mooier ervan. Dat is het kostbare ervan. En Paulus leert ons hier, nota Corinthiërs, de waarde van zijn ervaringen. Welke gevolgen dit heeft. En de gevolgen van onheil en rampen in ons persoonlijk leven. Dat maakt hij duidelijk in de versen 3 tot en met vers 7. En daarna gaat hij dat aan de Korintiërs en ons nog eens illustreren met een persoonlijk voorbeeld. Hij haalt in de versen 8 tot en met vers 10 een heel recent voorbeeld aan. Dan laten we eerst maar kijken hoe waardevol eigenlijk het is als je als onheil je treft en de Heere vertroost je. Laat maar lezen vers 3 tot en met vers 7. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Let op, hoe wordt God de Vader genoemd, die ook de Vader van onze Heer Jezus Christus is? De Vader der barmhartigheden. En de God alle vertroosting, die ons troost in al onze druk. En dat is de ervaring van die vertroosting bij je druk. Zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, dat heeft een reden, het is u tot troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot troost, die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden, dat ook gij, dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Dus het is lijden en vertroosting. En als er lijden is, is er troost bij de Heere. En dat is een ervaring, die vertroosting bij dat lijden, ja, wat je enorm verkwikt en enorm sterk maakt in je leven. Dat is algemeen. En daarna komt hij met een recent voorbeeld uit zijn eigen persoonlijk leven. En we weten niet precies, daar kunnen we nog later over gaan nadenken hoor, in de studie. Maar hij komt met een recent voorbeeld waar we niet weten waar hij precies op duidt. Vers 8. Want we willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is. Boven mate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, voor eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost, en zal ons verlossen. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd, dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbeden, opdat uit veler mond voor de genade ons geschonken veelvuldig dank gebracht worden voor ons. Je ziet die twee gedeelten hier. Hè? Eerst een algemene constatering, wat troost voor enorme waarde heeft, en daarna geïllustreerd met een persoonlijk voorbeeld van Paulus. Eerst maar vers 3, waar die zegt: gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk. Ja, het begint met het woord gelooft. Ja, dat is een bijzonder woord. Er staat in de grondtekst eulogetos. En eigenlijk staat daar een heel sterk woord. Daar staat eigenlijk iets van: God zij aangebeden. Er staat eigenlijk het woord aanbiddelijk. En als je dit woord in het Nieuwe Testament gaat opzoeken, het komt 8 keer voor in het Nieuwe Testament. Dat is niet zoveel keren, dat woord. Je zou denken, dat komt enorm veel keer voor. Nee, het komt maar 8 keer voor in het hele Nieuwe Testament. En is het vertaald door geloofd of door geprezen of door het woord gezegend. Het wordt alleen maar gebruikt voor God de Vader en voor God. Er spreekt hele grote eerbied uit voor wie hij is en wat hij doet. En het is een lofprijzing gebaseerd eigenlijk op de persoonlijke ervaring voor wat hij voor je heeft gedaan. En je bidt hem eigenlijk aan. En daarom moet je er niet over het woordje heen lezen, gelooft. Eigenlijk staat er: aanbiddelijk zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij zij aangebeden. En hij brengt dus God alle lofprijzing. van zijn hart. En waarom doet hij dat nou? Nou, dat staat duidelijk in vers 3. Omdat, geloof zij God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat hij de Vader der barmhartigheden is. De God aller vertroosting die ons troost in al onze druk. Ja, de Vader, God de Vader, die troost ons in al onze druk. En hij wordt dus genoemd hier dat hij de Vader der barmhartigheden is en de God aller vertroosting. En God troost ons zoals hij de Heer Jezus Christus troostte in zijn aardse leven. Hij is een liefhebbend Vader. En hij is een barmhartig Vader. Hij geeft om ons. Hij is een Vader. Hij is niet alleen God, hij is een Vader. En een Vader die begrijpt alle dingen van zijn kind. En die weet ook alles wat er geschiedt. Hij kijkt van bovenaf en hij is zo begaan met je, dat hij eigenlijk 7x24 uur per week bij je betrokken is, ook als je slaapt. Hij omgeeft je van voren en van achter. En hij weet overal van. En hij troost je als het nodig is. En hij is barmhartig. En dat is wat Paulus zelf heeft meegemaakt in zijn leven. En ook wij meemaken in ons leven. En hij ervaart ook in zijn leven, zoals wij ook, dat God de Vader ons als een kind troost. En ons als een kind ook liefde schenkt. En genade betoont. Barmhartig is. Dat woord troost, dat komt enorm veel keer voor hier in het eerste hoofdstuk. Maar ook in de hele tweede Korinthebrief komt het woord troost heel veel keer voor. Namelijk 11 keer totaal in heel 2 Korinthe. En het werkwoord troosten komt notabene 18 keer voor. Dus totaal 29 keer komt het woord troost voor in 2 Korinthe. Dus echt het thema, het sleutelwoord zou je kunnen zeggen, van heel de tweede Korinthebrief. Het is een vertroosting, heel deze brief. Want daar gaat het over. En je ziet het hier in de aanhef. Hij begint direct waar het om gaat. Het gaat om hemzelf. Paulus door de wil van God een apostel. Ik ben een apostel. En in de tweede plaats, niet alleen gaat het om mij. Het gaat om wie de Heer is, wie God de Vader is. En hij is de Vader der barmhartigheden. De God aller vertroosting die ons troost in al onze druk. Ja, dat woord troost, dat is het woord paraklesis in het Grieks. En dat is veel meer paraklesis dan het hebben van sympathie voor iemand. Nee, het is liefde geven. Zonder dat er wat tegenover hoeft te staan. Het is begaan zijn met de ander. Het betekent naast de ander te gaan staan. Het betekent je schouder geven, zodat iemand kan uithuilen. Dat is wat vertroosting is, paraklesis. Het is de tranen afvegen van iemand als hij huilt. Dat is wat God doet, de Vader hier doet. En dat is het woord wat hier staat, paraklesis. Het is de ander moed geven en moed inspreken. En de ander ook hoop geven. Dat hij door het probleem heen komt, dat de zon weer gaat schijnen en dat hij weer hoop neemt. En dat hij hoop neemt op de situatie, maar dat hij hoop heeft omdat hij op de Here zelf ziet. En weet dat uiteindelijk, aan het einde van zijn leven, alles anders zal worden en goed zal zijn. Je hebt niet alleen dat in de Bijbel dat God de Vader der vertroosting is, de Vader der barmhartigheden is, dat hij de parakleet is. Want het woord parakleet, dat is afgeleid van paraklesis en betekent trooster. Wie is ook onze trooster? Ja, dat is aan de ene kant de Heilige Geest. Die wordt aangeduid door de Heer Jezus dat hij onze trooster is. Maar aan de andere kant is het ook de Heer Jezus Christus. Beide worden zo genoemd. Het wordt vaak wel, het wordt niet altijd zo vertaald. Hè? Maar zoek het maar eens op over de Heilige Geest in Johannes hoofdstuk 14. Johannes 14. Waar de Heer Jezus het over de trooster heeft die zenden zal. Johannes 14 vers 16. Zegt hij, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. De geest der waarheid die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En als die Jezus zegt, ik zal u een andere trooster geven. Ja, wie is dan, wie bedoelt hij dan met die, met de oorspronkelijke trooster? Ja, dat is hij zelf. Als een andere trooster is, is er nog een trooster. En dat is hij zelf. Hij is de trooster. Maar hij gaat weg en dan zeg ik, ik zal een andere trooster geven. En ik zal de Vader daarom bidden. En dat is de geest der waarheid. En die blijft bij u en hij zal in u zijn. En hetzelfde hoofdstuk staat nog in vers 25. Ook het woord trooster, parakleet. Dit heb ik tot u gesproken, vers 25. Terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. En zo werkt de Heilige Geest tot de dag van vandaag. Hij brengt ons alles wat we wel eens gehoord hebben of overdacht hebben, in bijbelstudies, in toespraken, in dingen die je gelezen hebt in zijn woord, of die je in brochures, boeken en noem maar opgelezen hebt. Op een gegeven ogenblik schiet je dat te binnen. Dat is de Heilige Geest. Die dat je te binnen brengt. Hè? En hij leert je ook. Eigenlijk is het, als je daar een overgeeft aan studies in Gods woord. Het is niet dat de persoon in kwestie die daar staat te spreken, hè, dat die jou leert. Nee, het is Gods geest, de geest der waarheid, die het licht laat schijnen voor je op zijn woord. En daardoor kan je tot je nemen. Hè? Het zijn geestelijke dingen. Het zijn woorden van geest en van waarheid die hij spreekt. En dat maakt hij aan je duidelijk. Ik weet wel dat in de eerste plaats dit een belofte was natuurlijk gegeven aan de 12, hè, of laten we zeggen maar aan de 11 die hier nog aanwezig zijn, want die 1 die is wel weg, Judas is hier niet bij, maar aan die 11 wordt dit beloofd. En zo hebben ze dit ook in de eerste plaats als een belofte, is het ingelost in hun leven. Maar we mogen dat best wel geestelijk doortrekken naar ons toe, dat ook in ons leven de Heilige Geest eigenlijk aan de linkerkant staat en ons zo ondersteunt. En dat hij ons zo troost in de vertroosting. En dat God de Vader ook zo gebruik maakt van de Heilige Geest. Om ons te ondersteunen en ons te leiden, hè, in alle dingen. Nou, in de Johannesbrief kan je nog wel meer teksten opzoeken over de Heilige Geest als de parakleet, als de trooster. Gaan we niet doen vanwege de tijd. Maar we willen wel gaan naar 1 Johannes, naar de eerste brief van Johannes, waar het woord parakleet ook wordt gebruikt voor de Heere Jezus. Dit wel niet zo vertaald, maar laten we maar opzoeken. 1 Johannes 2. 1 Johannes hoofdstuk 2. Vers 1. 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een parakleet bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Wij hebben een voorspraak, wij hebben een parakleet. Eigenlijk staat er, wij hebben een trooster bij de Vader, Jezus Christus. Je kan het ook nog vertalen, het woord trooster, dat in dit geval die parakleet ook nog de rol heeft van advocaat. We hebben een advocaat bij de Vader. Iemand die ons verdedigt, die het voor ons opneemt. Maar ook iemand die ons troost. En de Heer Jezus is net zo goed de parakleet, de trooster, als de Heilige Geest. Daarom zie je het ook in al onze druk, dat we getroost worden. Hè? Vers 4, want hij is een helper, groot van kracht. Hè? Laten we nooit vergeten de rol van de Heer Jezus, hè? Als de barmhartige Samaritaan. Hij is de barmhartige Samaritaan in die gelijkenis, hè, die hij zelf vertelt. Dat maakt hij duidelijk. Hij is barmhartig. En hij raapt ons op en hij zet ons op die ezel. En hij brengt ons ook in de herberg. Hij brengt ons ook thuis. En hij verzorgt ook onze wonden. Hij draagt ons. Nou, dat zie je ook in vers 4. Die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Ja. Het is een al die ons troost in al onze druk, staat er. Maar welke druk dan ook. We worden altijd getroost en ondersteund. Aan de linkerkant door de Heilige Geest en aan de rechterkant door de Heer Jezus Christus. En let op, ook in dit hele vers, de tijd van het werkwoord wat hier gebruikt wordt, het wordt gebruikt in de tegenwoordige tijd, niet in de verleden tijd. zij misschien verwachten, maar het wordt gebruikt in de tegenwoordige tijd. Het is ook voor ons nog steeds nu het geval. Het is altijd tegenwoordige tijd. Het houdt ook in dat niet alleen nu, maar ook straks, altijd, ook morgen, die troost van God er in ons leven zal zijn. Maar wat de tekst ook maar duidelijk maakt in vers 4, het heeft een gevolg. Een heel belangrijk gevolg. Want God troost ons, en de Heilige Geest troost ons, en Christus troost ons, in al onze druk, met één doel, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Het heeft dus het gevolg dat wij een ander in staat zijn om ook een ander te troosten als hij hetzelfde meemaakt als wij. Dan kunnen die dan veel beter aanvoelen dan ooit voorheen, omdat je hetzelfde meemaakt. En de troost waarmee jij vertroost bent geworden, diezelfde troost, die kan je doorgeven. Die kan je doorgeven aan de ander. Je kan veel beter aanvoelen wat de ander meemaakt. Je kan medelijden hebben. Waarom? Omdat je hetzelfde hebt meegemaakt. En je geeft in feite de troost alleen maar door waarmee de Heere jou vertroost hebt. En daarmee vertroost je direct de ander. Ik denk wel eens, ja, zonder eigen verdrukking in ons leven, zonder dat er rampen of onheil ons treffen in ons leven, dat we dingen meemaken in ons leven, zouden we nooit in staat zijn eigenlijk om medelijden te hebben met iemand anders. Zoals Christus medelijden heeft als de barmhartige Samaritaan. Waarom kan de Heer Jezus de barmhartige Samaritaan zijn? Omdat als je naar zijn leven kijkt, hij geleden heeft. In zijn hele openbaar optreden, dat was een lijdensweg. En daarom kan hij zo medevoelen met ons. Lees dat maar in Hebreeën 4. In Hebreeën 4, waar dat medelijden van Christus ook zo onder woorden wordt gebracht. Hebreeën 4, vers 15. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegene tijd. Nou, ik hoef de tekst heus niet toe te lichten, maar u snapt wel. De Heer Jezus is op gelijke wijze als wij verzocht geweest. Daarom kan hij barmhartigheid bewijzen. Maar op onze beurt kunnen wij ook de ander barmhartigheid bewijzen, zoals Christus ons barmhartigheid bewezen heeft. Dan mogen we die troost, diezelfde troost, mogen we doorgeven. En dat is wat Paulus door Corinthiërs leert en ook ons hier leert. Daarom maken wij in ons eigen leven ook tegenspoed mee. Ook onheil meetreft ons. Ook geschieden er dingen die je liever niet mee zou maken, die je van tevoren helemaal niet weet. Maar dat gebeurt ook met een doel. Zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met diezelfde troost. Dan gaat hij verder in vers 5 en dan wordt het toch wel belangrijk. Vers 5, want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedige vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt, het is u tot troost en heil. Worden wij getroost, het is u tot een troost die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Ja, Paulus had aan veel lijden deel, hij had heel veel lijden te verduren in zijn dienst voor het evangelie. En dit lijden wordt hier genoemd in vers 5, het lijden van Christus. En dat lijden van Christus, dat had te maken met de prediking van de apostel Paulus. Met zijn getuigenis. En dat lijden, dat was in de praktijk, ja, vervolging. Allerlei verdrukking. Allerlei straffen. Die hij van plaats tot plaats waar hij het woord bracht, na verloop van tijd altijd kreeg, werden zelfs persoonlijke aanslagen tegen hem soms gesmeed, dat hij moest vluchten, dat ze de betijds achterkwamen en dat hij benen moest maken. Maar ook hebben ze hem wel eens gepakt en waren er terechtstellingen. Ja, hij is diverse malen gestenigd, of hij kreeg dan zweepslagen, of hij kreeg dan stokslagen, of hij leed dan schipbreuk. Hè. Hij gaat dat ook later, dat lijden, dat komt heel in 2 Korinthe terug, dat haalt hij ook aan in 2 Korinthe 11. Zoek maar op. Dan gaat hij dat allemaal opsommen. In 2 Korinthe 11. Vanaf vers 30. Nee, vanaf vers 23. Laat dat vanaf 23 lezen. Dienaren van Christus zijn zij. Ik spreek tegen mijn verstand ik nog meer. En dan gaat hij dat allemaal opsommen. In moeite veel vaker. Hij had dus moeite. Maakt niet mee, wordt niet verder verbijzonderd, maar moeite. Wij hebben ook moeite. In gevangenschap veel vaker. In slagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik 5 de 40-1 slagen ontvangen. 3 ben ik met de roede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 heb ik schipbreuk geleden. Een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis. In gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten. In gevaar door heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In moeite en inspanning. Tal van nachten zonder slaap. In honger en dorst. Tal van dagen zonder eten. In koude en naaktheid. En dan, afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Dat is nogal wat hij meemaakte. Dat is bijzonder veel. Bijzonder veel, maar hij maakt het dus wel duidelijk dat dat allemaal, en dat noemt hij hier, het lijden van Christus. Dat maakte Christus ook mee. Die vervolging, die verdrukking. In allerlei vormen. En dat wordt hier genoemd het lijden van Christus. Maar evenzeer, als hij dat al dat lijden meemaakte, evenredig maakte hij overvloedig de vertroosting mee door Christus. Hè? Vers 5, want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, en we hebben gelezen van deze overvloed hè, in 2 Korinthe 11, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Je zou kunnen zeggen, er kan wel zoveel lijden je overkomen, maar nog overvloediger is de vertroosting door Christus, die ons ten deel valt. Het een kan nooit groter worden dan het ander. De vertroosting van God is vele malen groter dan al het lijden wat ons treft, dan alle rampen en onheil wat ons treft. En dat moeten we nooit vergeten, dat die vertroosting nog veel overvloediger is. En de Korinthische gemeente had natuurlijk ook dat lijden van Christus te doorstaan. Al was het alleen maar altijd dat er altijd een tegenstand zich ontwikkelt tegen de waarheid die verkondigd wordt in de gemeente. En er was in de Korinthische gemeente heel veel aan de hand. En als je het opeens, dat je de waarheid bracht en niet de leugen, en je ging dat bekendmaken in de Korinthische gemeente, nou en of er een tegenstand kwam, een geestelijke tegenstand. Maar Paulus kon hun dus troosten in het doorstaan van hetzelfde lijden wat hij meemaakt. Hè? Vers 6. Worden wij verdrukt? Het is u tot troost en heil. Worden wij getroost? Nou, diezelfde troost is u tot troost. Die zijn kracht toont in het doorstaan van hetzelfde lijden dat ook wij ondergaan. En onze hoop voor u is wel gegrond, want wij weten, en wat weet hij, dat gij evenzeer aan de vertroosting deel hebt als aan het lijden. Je hebt aan beide deel. En wij hebben ook aan beide deel. Dit is dus een heel belangrijk principe. Waarom wij nu in ons leven ook deel hebben aan allerlei tegenslagen. Dat is dat je de troost van de Heere mag ontvangen overvloedig. En dat je daardoor in staat bent ook de ander te helpen. En ook de ander er doorheen te helpen. Om die troost ook door te geven en hem te ja, diezelfde troost te geven. En dat is dat principe wat Paulus hier aan de Corinthiërs verduidelijkt en ook aan ons. En nadat hij dat het principe zo verduidelijkt heeft, gaat hij in vers 8 tot en met vers 11 ons dus dat nog illustreren met een recent voorbeeld uit zijn eigen leven. Vers 8. Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Azië overkomen is. Bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, hij had dus een grote beproeving recent moeten doorstaan. En wat het ook geweest is, hè, dat weten we niet, maar het is in ieder geval heel zwaar geweest, want hij zegt erbij dat die verdrukking die hem overkomen is, en niet alleen hem, maar ook zijn mededienstknechten, ons, die was bovenmate en bovenvermogen, hebben wij een zware last te dragen gehad. Het was bovenmate en bovenvermogen. Ze wanhoopten zelfs, staat er, aan ons leven. Ja, zegt vers 9, voor ons eigen besef achten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God die de doden opwekt. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Ja, het was dus een verdrukking met doodsgevaar. En hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost. Ja, dat exacte doodsgevaar waar het uit bestond, dat onheil wat hem trof, en waar hij in verkeerde, ja, we weten niet exact wat het was, want we krijgen veel te weinig informatie daarover hier aan ons toegereikt. En Paulus legt ook niet exact hier aan ons uit wat nou precies allemaal is geschied toen, en wat nou precies de oorzaak was dat hij in doodsgevaar verkeerde. Sommigen denken dan en verwijzen heel vaak in dit gedeelte naar Handelingen 19, dat gaan we niet opzoeken. Maar u kent wel in Handelingen 19, de versen 23 tot en met 41, is er sprake van die oproer in Efeze. En dat wordt geleid dan door die zilversmeden. Hè? En het wordt geleid eigenlijk door een zilversmid, Demetrius. En ja, het leidt ertoe dat Paulus dan Efeze moet verlaten. Hij wordt gedwongen die stad te verlaten. Hij wordt eruit verwezen. Maar als je dat helemaal na gaat lezen in Handelingen 19, dan wijst niets erop dat hij toen echt in doodsgevaar heeft verkeerd. Dus het is heel twijfelachtig dat hij dat ermee bedoelde. En als dat werkelijk het geval zou zijn, dan denk ik dat Paulus in vers 8 had gezegd, want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking die ons in Efeze is overkomen. Dat zegt hij niet. Hij zegt, hij noemt niet Efeze, hij noemt de hele provincie Azië, die ons in Azië overkomen is. Dus, ik weet wel, Efeze is de hoofdstad van Azië, maar als het Efeze zou zijn geweest, had hij echt wel Efeze genoemd. Vermoedelijk is het dus iets geweest dat hij Azië moest verlaten, en we weten ook waar hij heen ging. Hij ging, was op reis toen richting Korinthe, want hij wilde Titus tegemoet reizen onderweg via Macedonië, om te horen hoe de toestand in Korinthe was. En hij kwam eerst in Troas aan. Hè. Hij ging naar het noorden. In het huidige Turkije. Hè. Als je op de kaart gaat kijken, vertrok hij uit Efeze naar Troas. En er is hun toen iets overkomen, waardoor zij in doodsgevaar verkeerden. En uit dat grote doodsgevaar van 10 zijn ze verlost. Nou, we hebben al gelezen in 2 Korinthe 11... dat hij in doodsgevaren was, menigmaal. Dan staat ook in 2 Korinthe 4, want ook daar wordt weer al dat lijden opgesomd. 2 Korinthe 4, vers, ja, waar moet je beginnen? Hè? Hij spreekt dan over die schat in die aarde vat. He, dat hij in feite de heerlijkheid des Heren, heerlijkheid Gods kent, die Jezus Christus kent, vers 7. Maar we hebben deze schat in een aarden vat, of in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons, in alles zijn wij in de druk, hebben we die druk, doch niet in nauw, in het nauw, om raad verlegen, doch niet radeloos, vervolgd, doch niet verlaten, ter aarde geworpen, doch niet verloren, ten alle tijden het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare. Zo werkt dan de dood in ons, doch het leven in u. Maar nu wij dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Immers, wij weten dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want het geschiet alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerdere, overvloediger dank worden gebracht ter ere Gods. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernield. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Daar zie je weer, het gaat weer hier in dit hele gedeelte om die druk, om al die last, om die vervolging. En hij is af en toe best wel om raad verlegen wat hij moet doen. Hij is soms in het nauw enzovoort. En ja, hij draagt ook het sterven van Christus in het leven met zich mee. En hij wordt voortdurend, worden wij die leven aan de dood overgeleverd om Jezus wil. En ja, je ziet hier, is hij in doodsgevaar? Ja, zoals 2 Korinthe 11 vers 23 zegt. In doodsgevaren, menigmaal. Menigmaal is hij in doodsgevaren geweest. En ook hier weer, in de 2 Korinthe 4, wordt er over gesproken. Maar wat voor doodsgevaar dat was, dat weten we niet exact. Maar we kunnen wel uit al die teksten opmaken dat er waarschijnlijk iets is geweest onderweg. Toen die Efeze vertrok nog was in de provincie Azië. Daar waren veel struikrovers. En ik denk wel eens, als jij allemaal brieven schrijft naar de gemeenten overal die er waren, en dat je gaat schrijven dat ze iets moeten wegleggen, omdat er een geweldige grote gift verzameld geld moet worden ingezameld voor de armen in Jeruzalem, en je schrijft in al je brieven daarover, je wekt alle gemeenten op om die inzameling te organiseren, en dat hij vermoedelijk met een aantal mededienstknechten en vertegenwoordigers uit al die gemeenten uiteindelijk die gift zal brengen naar Jeruzalem. Nou, ik denk dat als je met zo verschrikkelijk veel poen op zak over de weg gaat in die tijd, dat je dan, kijk, die brieven worden ook gelezen door mensen die het wordt algemeen bekendgemaakt, en die brief wordt ook gelezen door mensen, en die horen daarvan, die helemaal niet gelovig zijn en die zeer geïnteresseerd zijn in de buit. Ja, dus je kan wel voorstellen dat die misschien wel opgewacht is. Struikrovers waren in die dagen, kon je die in de landstreken allemaal wel vinden. En ze wisten natuurlijk niet of die dat geld toen al bij zich had. Maar vermoedelijk wisten ze wel dat Paulus' dienstknecht en hij zelf soms met sommige gelds over de weg gingen. Ja, ook met giften en gaven van sommige gemeenten enzovoort. Dus ze hebben waarschijnlijk opgewacht en geprobeerd hem te bestelen met alle gevolgen van dien. Dat is een vermoeden, dat dat daarmee te maken heeft, dat dat zo'n groot doodsgevaar was. Kan natuurlijk ook een ziekte zijn geweest, maar dan had die ziekte hun allemaal moeten treffen. Want het was niet alleen Paulus, maar het was ook zijn medediensknechten, want het wordt steeds het woordje ons gebruikt, hè? In vers 8. Hebben wij een zware last te maken gehad. De verdrukking die ons in Azië is overkomen. Het is steeds meer fout. Het is niet enkel fout. Goed, wat maakt het allemaal ons duidelijk uit de hele Tweede Korinthebrief, als je die andere teksten gaat lezen, ook in 2 Korinthe 4, waar we later nog wel op zullen ingaan, uiteraard bij de bestudering van 2 Korinthe. Ja, het thema van heel deze brief is het lijden en de troost van God. Hè? Dat is eigenlijk het thema van de Tweede Korinthebrief. En het woord troost is daarin een sleuteltekst. Dit lijden met de overvloedige troost van God de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, betekent dus dat de gelovige deel krijgt aan het lijden van Christus. Dat moeten we niet vergeten. Het is het lijden van Christus. Dat ook wij in onze dagen daarmee te maken kunnen krijgen, dat is natuurlijk duidelijk uit Filippenzen 1. Leg dat er maar eens naast, daar ook over het lijden van Christus wordt gesproken. Filippenzen 1, vers 27. Een Filippenzenbrief, die dus echt wel in onze dagen gelezen mag worden. En aan ons ook daadwerkelijk is geadresseerd. En wat wordt aan ons in onze dagen geschreven? Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom. En u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen, want aan u is de genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dat is het lijden van Christus. Waar de Filippenzen en ook wij deel aan mogen krijgen. Het is de strijd, het lijden verbonden aan de strijd in het evangelie. Vers 30, lees dat nog maar eens. Want er staat in vers 30... maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Dat is een strijd van het evangelie. En ook in vers 27 staat dat gij vaststaat in één geest met elkaar, hè? In eenzijd van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. We moeten elkaar meestrijden. Het is die geestelijke strijd die zich altijd ontpopt rondom de woordverkondiging. Het bekendmaken van de waarheid. En die genade die moet je worden verleend. Het is een genade die wordt verleend aan gelovigen die groeien in het geloof. Volwassen worden in het geloof. En dus gaan meestrijden. Niet iemand die niet geestelijk ontwikkeld is. Die nog een onmondige is in Christus. En daar geen geestelijke groei is. Die de Bijbel niet vat. En ook niet verstaat, maar zodra je de Bijbel leert verstaan, doordat je ervan eet, waardoor je groeit, ja, dan kom je word je in die positie gebracht, dat je aan je genade wordt verleend, vers 29, om niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden, in die strijd, in diezelfde strijd die Paulus ook streed. Je hebt dus te maken met tegenstanders, in die strijd, vers 28, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Je hebt te maken met tegenstanders, met mensen die je tegenwerken. En dat was in de tijd van Paulus dus heel duidelijk, door middel van geloofsvervolging, door middel van allerlei druk, wat zich uitmondde, dat hij in doodsgevaar soms verkeerde, hè, en dat hij bijna... Ja, dat hij eigenlijk terecht werd gesteld. Of dat hij stokslagen, zweepslagen, gegezeld werd. Enzovoort, enzovoort. Hetzelfde als Christus ook allemaal overkwam. Je zou kunnen zeggen, in onze dagen en in Nederland, in onze dagen, is die strijd, die geestelijke strijd, en nog net zo. Alleen die strijd is veel subtieler. Ik krijg heus geen stokslagen in de gemeente Zoetermeer. Of er zal geen rechtszaak eventueel tegen hem aangespannen worden, hoewel ik dat niet weet. Maar het gebeurt in ieder geval niet zo open meer. Als in Paulus' dagen. Het is subtieler, nog veel gevaarlijker. Maar het gaat ook in onze dagen steeds om het denken van de mens. En het beïnvloeden van het denken van de mens. Zodat de mens ook uiteindelijk eindigt om ons heen in een verwerpelijk denken. Wat is dat verwerpelijke denken? Maar wat van de tegenstanders? Hoe denken zij? Hoe handelen zij? Wat doen zij? Hoe staan ze je tegen? Wat is die geestelijke strijd? Nou, die geestelijke strijd is dat ze zich overgeven aan een verwerpelijk denken. En het verwerpelijke denken houdt in dat men God niet wil erkennen. En ook niet wil leren kennen. En alles verder wat de mens van nature is, en de mens van nature is een zondaar, dat wil de wereld met zijn verwerpelijke denken, wil men goed praten. En wee je gebeente, als jij het in je hebt, dat je op zegt, nee, dat is niet zo. Dat is verwerpelijk wat men doet. Dat is zonde dat men doet. Nee, men is gewend op radio en tv om de zonde goed te praten. Om dat weg te redeneren. Om daarop zelfs de Nederlandse wet, laten we maar in ons eigen land blijven, ook internationaal, in Europa en daarbuiten, maar ook in Nederland, om onze wet daar helemaal op aan te passen op de zondere mens. En alles te tolereren. De tolerantie ten top. Dat alles mag en alles kan. En dat hele proces zie je maar doordenderen. Of je nou een evangelische omroep opricht, waar je de waarheid in wil verkondigen, nou je kan de vergif opnemen, binnen 30 jaar dendert daar daardoor en het wordt daar ook verkondigd. De leugen wordt verkondigd. En zie je gebeuren met praktijkgevallen. Hè. En ik noem geen namen, maar als u enigszins besef heeft, dan kent u de recente geschiedenis wat er allemaal weer is geweest en plaatsvindt. En het is een proces wat in de wereld plaatsvindt en wat in de christenheid plaatsvindt. En dat is een proces van devaluatie in het denken van de mens. En die devaluatie, die degeneratie van het denken van de mens, zet zich in de afgelopen eeuwen, ook in onze tijd, zich steeds verder maar door en door en door. Zodat je rustig kan zeggen, nou in 2009 hebben wij eigenlijk geen evolutie, maar een devaluatie meegemaakt. En wij zijn eigenlijk op een dieptepunt in die ontwikkeling van dat verwerpelijke denken aangeland. Men denkt in deze wereld, en ook in de christenheid, dat men steeds wijzer wordt. Maar in plaats dat men wijzer wordt, wordt men juist steeds dwazer. Als je daarvan leest, wat die geestelijke strijd is in handelingen, in Romeinen 1, Romeinen hoofdstuk 1, dan staat er in vers 20, dan zie je die hele ontwikkeling van dat denken. We beginnen met vers 20 van Romeinen 1. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Ja, iedereen kan het zien hoor, dat er een God is. Je moet wel een dwaas wezen, als je gaat redeneren en ervan maakt dat er geen God is, en dat alles uit moleculetjes is vanzelf is ontstaan. Vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, zo was het heel vroeger, ze kenden God, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in een onverstandig hart. Ja, de duisternis in dat hart door de eeuwen heen, neemt steeds maar verder toe en toe en toe. En wat zie je dan? Vers 22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Ja, men denkt vanzelf dat men steeds wijzer wordt, maar men wordt steeds dwazer, men wordt steeds gekker. De geest is helemaal uit de fles. En waarom is de geest uit de fles? Nou ja, ze hebben in vers 23 staat er dan, en ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijke mens, van vogels en van viervoetige en van kruipende dieren. Ja, men is gekomen tot allerlei afgoderij. Maar nou goed, in de westerse wereld zijn we die fase dat men tot afgoderij komt al lang voorbij. Dan zijn we lang voorbij en men zegt in de westerse wereld, God, ach, God bestaat niet. Ja, je bent echt een halve zool als je nog gelooft in het bestaan van God. Ja, dat is de prediking van tegenwoordig. En dan vers 24, dan zie je onze tijd wel heel erg naar voren komen. Vers 24, daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangende. Ja, dat zie je om je heen. Op seksueel gebied is daar een enorme devaluatie heeft zich plaatsgevonden. Een degeneratie. En ja, hier zie je dat die hele, dat hele verval op seksueel gebied allang door Paulus is voorspeld. En in onze dagen zie je het ook. En het wordt allemaal goed gepraat in onze dagen. Het is zelfs zo, als je tegenwoordig je mond opentrekt en dan deze teksten voorleest en dan de vinger bij homofilie en noem alles maar wat eraan vastzit en je daar met de vinger naar wijst. Nou joh, dan moet je nog gek opkijken, anders sta je echt voor het gerecht. Want dat mag niet. Als je er wat van zegt. Op die gronden kan je niemand bijvoorbeeld voor een job afwijzen, zelfs die van predikant. Het is te gek voor woorden. Maar dat geschiet wel zo. En dat verwerpelijke denken, dat neemt maar toe en toe en toe. Vers 28. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken, om te doen wat niet betaamt. Maar het verwerpelijke denken, dat neemt maar toe en toe en toe. En dan krijg je een hele waslijst nog eens. In de versen 29, 30, 31 en 32. Van wat het verwerpelijke denken allemaal inhoudt. Al die voorbeelden worden de revue gepasseerd. Ja, en dan zie je heel veel terug wat in onze dagen maar heel gewoon is. En dat is nou eigenlijk waar de geestelijke strijd, hoe subtiel die geestelijke strijd in onze tijd geworden is. Het heeft te maken met het denken van de mens. Het heeft te maken met dat je de waarheid verkondigt van het woord van God, maar dat daarnaast is het geloof van de wereld in de leugen. En dat ze verduisterd zijn geworden in hun verstand. En dat ze aanhangen dat verwerpelijke denken. En dat ze denken wijs te zijn terwijl ze dwaas zijn omdat ze zeggen er is geen God. En dat brengt lijden met zich mee. Dat bracht lijden met zich mee. Dat wat heel uiterlijk vertoond was in Paulus' dagen. Dat hij vervolgd werd en verdrukt werd. Hè, en dat hij van alles overkwam, wat we ook hebben gelezen met elkaar. Maar in onze dagen is datzelfde lijden, ook dat lijden van Christus, hè, in de prediking, in de verkondiging van de waarheid, dat je te maken krijgt met allerlei tegenstand. Ja, van het lijden van Christus mag je daardoor niet van maken je eigen lijden. En dat je het in gaat vullen met allerlei ziekten die je kan overkomen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Bijvoorbeeld, je kunt verkouden worden. Is dat het lijden van Christus? Dat je verkouden bent? Of dat je kiespijn krijgt en naar de tandarts moet? En dat je erg veel kiespijn hebt 2 dagen lang, voordat de kies getrokken wordt? Of dat ik zo dom ben, ik moet een gaatje slaan met een spijker, en ik pak mijn hamer en ik sla hard met die hamer boven op mijn duim. Auw! Is dat het lijden van Christus? Nee, natuurlijk niet. Ook het lijden van Christus niet als opeens, ja, je vader en je moeder aan het eind van hun leven op hoge leeftijd komen te overlijden. En je hebt er verdriet van dat je ze mist. Is dat het lijden van Christus? Nee, dat is het allemaal niet. Dus vul het niet in met ons eigen lijden. Dat wordt zo gauw gedaan hier in 2 Korinthe 1. Nee, het is het lijden van Christus. Toch aan de andere kant moeten we oppassen. Want alles wat in ons leven ons overkomt, moet natuurlijk wel geestelijk blijven beoordelen. We moeten altijd afvragen wat ons overkomt. Doet dat nou aan mijn getuigenis tekort? Wordt mijn getuigenis onmogelijk gemaakt? Wordt het dienen van de Heer Jezus Christus op mijn plekje, wordt het nou verhinderd hierdoor? We moeten eigenlijk altijd als onheil en rampen ons overkomen. Zoals bijvoorbeeld Job onheil en rampen overkwam. We moeten het geestelijk blijven beoordelen. Dat is de les die je uit de Bijbel leert. Van in hoeverre is dit het lijden van Christus? In hoeverre overkomt ons dat omdat er een geestelijke strijd gaande is en je hebt de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen die geestelijke machten en die probeer je het je onmogelijk te maken. Die probeer je als het ware uit te schakelen. Daar moet je eigenlijk leren, zoals Job later geleerd heeft in zijn leven toen die Bijbelboek Job schreef en die hele geschiedenis kon verhalen wat hem overkwam. Heeft hij geleerd om voortaan de zaak van bovenaf te bekijken. En niet van onderenuit. Hè? En dat moeten we doen. Bij onheil en rampen in ons leven moeten we beseffen dat er meer geschiet hè, dan wij misschien beseffen. En dat alles in ons leven, als onheil en rampen ons treffen, dat de Heere erbij betrokken is, dat het onder zijn toelating vaak geschiet, om ons ook te testen en te beproeven, om te kijken hoe we erop reageren, maar alles passeert de Heere. En als Job bijvoorbeeld meemaakt dat door een natuurramp zijn hele bezit opeens weg is, of door een natuurramp opeens zijn kinderen die in een huis waren opeens allemaal daar de dood vinden, dan zullen zijn vrienden zeggen tegen hem, ja, dat was gewoon een natuurramp. En wij zullen zeggen, terwijl we het van bovenaf kunnen bekijken met Job 1 en Job 2 in de handen, zeggen nee, het is de duivel die dit deed, die dit liet gebeuren. Die het zo aanwendde dat hij al zijn vee kwijt is, al zijn bezit kwijt is en al zijn kinderen kwijt is. Heel de familie. En als je, natuurlijk als de drie vrienden bij Job komen en Job zich zit met een potscherf te krabben, hè, en hij heeft geweldige jeuk en hij is eigenlijk behoorlijk ziek, ja dan zullen ze een... Zullen zijn artsen zeggen en zijn vrienden zeggen, joh, je bent gewoon ziek. Nee, zullen wij weer zeggen, dat is niet zo. Er zit iemand achter, die heeft hem ziek gemaakt. Die heeft aan de Heer gevraagd, mag ik dat doen? En de Heer zei, ja, ga je gang maar. Ga je gang maar, zei de Heer. Behoudend, zei de Heer, je mag hem het leven niet opnemen. Dat was het enige. Dat was het enige, wat, de enige beperking die Satan had. En verder kon Satan met hem doen en laten wat hij wilde. En dat deed hij ook. En dat gebeurt soms in ons leven net zo. Dat weten we niet. Daar moeten we wel leren de zaken altijd geestelijk te beoordelen wat in ons leven ons aan rampen en aan onheil ons treft. Dat we het geestelijk leren zien. En dat we er niet te gemak van maken en steeds denken van, heeft dit te maken met het lijden van Christus? En zo was het eigenlijk voor Paulus ook zo behandeld, heeft hij naar zijn doodsgevaren gekeken en naar alles wat hem overkwam en dat moeten we ook zo leren zien. En wat leerde hij daar nou van? Nou ja, hij leert daarvan dat hij, en dat staat hier in 2 Korinthe 1, hè, hij heeft ervan geleerd dat hij met de troost die hij daarin ontving, ook die gemeente van Korinthe kon vertroosten, omdat ze aan hetzelfde lijden van Christus deel hadden, ter wille van het evangelie. En Paulus leert ons eigenlijk drie dingen, dus zowel de Korinthe als ook ons, als dit ons overkomt. Als ons dit overkomt, dan kunnen wij echt medelijden hebben hè, met de ander, omdat we een keer hetzelfde lijden ons overkomt. Daardoor kan je meevoelen en veel beter de ander helpen dan voorheen. Dat is het gevolg daarvan. Dat is het eerste wat je hier leert. Het tweede wat je hier leert, we ervaren in ons leven dan hoe barmhartig de Vader is, dat hij de Vader der barmhartigheden is, de God aller vertroosting, en dat we twee troosters daarnaast nog hebben in ons leven. De Heer Jezus en de Heilige Geest die ons ondersteunen. En dat maken we dan op zo'n ingrijpende manier in ons leven mee. Dat we ondanks we helemaal niet blij zijn over hetgeen we meegemaakt hebben. We wel blij zijn dat we meegemaakt dat de Heer Jezus Christus ons nabij kwam. En ons vertroosten en barmhartigheid aan ons deed. En dat is iets kostbaars. Wat we dan meenemen, waar we dankbaar om zijn. En dat is zoiets kostbaars dat we dat wel eens willen delen dan met een ander. Als die hetzelfde overkomt. En het derde is dat we dan leren voortaan ons vertrouwen te stellen op de Heere, omdat we mogen weten dat hij overal van weet, dat hij van ons houdt, dat hij voor ons zorgt, dat hij er altijd is, dat hij ons niet begeeft en ons niet verlaat. Als laatste nog vers 11. Terwijl ook gij ons te hulp komt met uw voorbeden, opdat uit veler mond voor de genade ons geschonken veelvuldig dank gebracht worden voor ons. Ja, dat is het laatste gevolg, dat je ook ziet dat Paulus mocht ervaren, niet alleen dat God hem vertroostte, maar hij ook troost ontving van zijn broeders en zusters uit Korinthe, en dat die hem te hulp schoten, en dat ze samen met hem de last wilden dragen. Een heel bijzonder woord staat hier eigenlijk, voor het woord te hulp komen. Er staat een Grieks woord synopurgeo, wat maar één keer in het Nieuwe Testament voorkomt, en dat betekent eigenlijk dat je met elkaar de last draagt. Dat je de ander te hulp schiet, dat hij niet alleen hoeft te dragen, maar dat je met elkaar de schouders eronder zet en met elkaar de last gaat dragen. En dat heeft hij ervaren, want wat is dan in zijn geval dat ze te hulp schoten? Ze deden voorbeden voor hem. Omdat gij ons te hulp komt met uw voorbeden. Omdat uit veler mond voor de genade ons geschonken veelvuldig dank gebracht worden voor ons. En dan mag je ook weten dat je verbonden bent met broeders en zusters. En dat er voor je gebeden wordt. En dat verkwikt je enorm. God troost je. En de broeders en zusters vertroosten je. Goed. De volgende keer gaan we verder.